bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
En ik dacht dat bij dit vijfjarig bestaan leek het me een goed idee om de allereerste preek van onze kerk, de geschiedenis van onze kerk, in termen van openbare diensten, 5 jaar geleden, is uit het vet te halen, uit het archief te halen. Wow. En te kijken of we die kan afstoffen. En ik dacht, ik ga gewoon die preek geven, maar ik kon het niet laten om er toch een aantal toepassingen aan te veranderen. Ik denk dat ik zelf als spreker enigszins gegroeid ben sinds die tijd. En dus ik dacht, hey man, dat kan anders. Maar ik vond het een goed begin. En we zijn deze kerk begonnen met een preekserie die heet Kleine Dingen die een groot verschil maken. En ik denk dat het heel significant is dat we daarmee begonnen zijn. En we stonden erbij stil dat is de preek die ik vandaag ga geven. Dus laten we dat gewoon gaan doen. Maar we zijn ook bezig nu momenteel onze Journey-serie. En de Journey hebben we het over de reis. De Journey die we meemaken in ons geloof. In ons geloof, in onze relatie met God. Maar ook al wanneer we geloofstappen nemen. En we hebben het erover gehad dat wanneer we een stap nemen in geloof, dat er niet altijd, ik zie hier Frans zitten, dude. Frans die is een Albaniër die bij onze eerste connectgroep in onze kerk zat en is een tijd verhuisd geweest en geïmigreerd en geëmigreerd en weer gemigreerd. Maar nu is hij hier, dus amazing om je te zien, man. Amazing, dude. Frans en Anneke zaten in onze kerk toen we 6 mensen hadden. En dat is ongelooflijk. En toen wij hierheen verhuisden, kenden we helemaal niemand. Ik denk dat dat ook een van de redenen was waarom we begonnen met een preekserie Kleine Dingen die een groot verschil maakten. Want we hadden niets anders dan wat we hadden. En dus is amazing. Maar om terug te komen bij mijn verhaal. Dus we hebben het over wanneer dingen langer duren dan we denken. Wanneer we de eerste stap van geloof hebben genomen. Merken we soms dat de moeilijkste stap niet de eerste stap is. Het inschrijven van onze kerk in het Kamer van Koophandel, het inschrijven van je bedrijf in het Kamer van Koophandel, een stap te nemen om te solliciteren of iets dergelijks, of een stap te nemen om te zeggen, hey, ja, we gaan de knoop doorhakken, wij gaan trouwen, is een moedige stap, maar niet altijd de moeilijkste stap. En ik denk soms dat als we de eerste stap te veel vieren, en ik denk dat het belangrijk is om te doen, en we denken dat het moeilijkste werk achter de rug is, dat we soms onze bestemming kunnen missen. En de mooiste reis die we kunnen maken, soms kunnen missen. En in die context wil ik het vandaag hebben over kleine dingen die een groot verschil maken. En ik wil lezen vandaag uit de eerste Bijbeltekst die we ooit hebben gesproken in deze kerk. En dat is 1 Koningen, hoofdstuk 18, vers 41 tot 46. Dat is 1 Koningen, hoofdstuk 18, vers 41 tot en met 46. Daar staat het volgende, dat staat op het scherm. Dat staat in Agab zei tegen Elia, ga nu wat eten en drinken. En het is belangrijk om te realiseren dat Agab zei dit tegen Elia nadat er een lange tijd van schaarste was. Of zo, Elia zei tegen Agab, ga wat eten en drinken, omdat Elia wist dat er 3 jaar lang, sterker nog, Elia zelf had geprofiteerd dat er een droogte zou zijn. En 3 jaar lang was er de meest extreme droogte in het land wat je kan voorstellen. En de droogte in het land was niet de droogte die wij deze zomer hebben gekend. Want wij vonden dat extreem, right? Onze droogte was een verzoeking en extreem. En we hadden het gevoel dat we niet meer onze auto konden wassen. Ik heb gewoon mijn auto gewassen, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat gevoel ontstond er dat we voorzichtig moesten zijn met dingen. Wie van jullie heeft er iets minder water gebruikt, iemand? Amazing. Wow. Amazing. Amazing. Wie van jullie heeft zich er niks van aangetrokken? Nee, dat is dat. Verstraf een week niet douchen, zou ik zeggen. Maar dit was een extreme droogte. En Agab zegt tegen Elia zegt tegen de koning, hij zegt, ga nu wat eten en drinken. Wat exorbitant was, want er was geen eten en er was geen drinken. Maar hij zei, ik wil dat je een stap neemt in geloof. Ga wat eten en drinken, want ik hoor het geruis van de stortregen al. Dat is belangrijk om aan te geven, omdat we de Bijbel niet altijd op video hebben. Het is belangrijk om aan te geven dat hij niet fysiek het geluid hoorde van een stortregen. Maar hij hoorde in zijn hart, in zijn geest, hoorde hij het geluid van een stortregen. En Elia zei in geloof tegen de koning, hij zei, ga eten en drinken. Ik hoor het geluid. Is het beter, iemand? Amazing. Ik hou deze voor de zekerheid. Je weet maar nooit, misschien heb je... Misschien doen mensen niet helemaal mee, dus dan twee microfoons helpen dan voor de interactie in het publiek. Right? Dan geef ik gewoon een microfoon aan iemand hier in het publiek die gewoon zegt, yeah, love it. love this. Agab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de berg Karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op. Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit. De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam, zei hij de bemoedigende woorden. Er is niets te zien. Zeg even tegen zo naast je, er is niets te zien. Niets te zien. Helemaal niets. Niets te zien. 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij de bemoedigende woorden. Er komt een klein wolkje uit de zee opzetten. Niet groter dan een handpalm. Dus Elia zei, ga snel naar Agab. Is niet fascinerend? Hij ziet een klein wolkje en Elia zei, ga snel. We hebben geen tijd hier om te wachten. Ga snel naar Agab, want God is ons gebed aan het beantwoorden. We zien een klein wolkje, de grootte van een handpalm. Dus hij verspilt geen tijd. En om aan te tonen hoe snel, hoeveel haast ze hadden. Hij zei, zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden. En in minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door de wolken en stak de wind op en barstte er een enorme regen bij uit. Los en Agab reed in de richting van Jezreel. En dan lezen we verder in de Bijbel dat Elia dan met een hybride, op een hybride manier met zijn kracht en de kracht van God de koets inhaalde. En er was voordat Agab daar aankwam en dan gaat het verhaal verder. Maar dit is super interessant. Want dit was een tijd van dorre droogte. Dit was een wanhopige tijd. Dit was een tijd waar er geen boodschap van geloof, hoop en liefde was. Dit was een tijd waar er een gemis was. Waar er een schaarste was. En Elia hoort het geluid van een stortregen. En hij hoort het niet alleen, hij doet er iets mee. Hij spreekt het uit. En ik wil een moment nemen om te bidden. En dan gaan we verder met deze eerste talk uit de geschiedenis van CT Den Haag. Ben je enthousiast vanochtend? Heb je zin in het friet na de dienst? Hamburgers. Als je lunchplannen hebt, zeg ze af of nodig mensen uit om hier, want er is eten in overvloed. Dus de boodschap vandaag is, ga drinken en ga eten. Want we horen het geluid van de stortregen. Laten we bidden. Vader God, we danken u. Heer, we danken u voor 5 jaar C3 Den Haag. En we danken u, God, dat het kleine begin die we hebben gehad, Heer, dat u er iets significants mee heeft gedaan. En we geloven, Heer, dat ieder persoon die hier vandaag is, Heer, dat u in staat bent om een zaad te planten in een hart wat opgroeit als een vruchtbare levende boom waar andere mensen onder zullen nestelen en wat een impact zal hebben op deze maatschappij en op deze omgeving. En we geloven, Heer, in de naam van Jezus, dat de komende 5 jaar, dat de toekomst er beter uitziet, Heer, dan het verleden. Maar we danken u, God, voor de afgelopen 5 jaar. We bidden hier vandaag dat onze harten open zijn om te horen wat u wil zeggen tegen ons hier vandaag. In de naam van Jezus. En als je enigszins oldschool en enthousiast bent, zeg amen. Dankjewel, Bo. Amen. Hey, iemand vertelde me ooit eens een verhaal. En ik heb gekeken wat de bron is van het verhaal. Ik heb het nergens kunnen vinden. En het verhaal wordt heel erg vaak verteld. Dus ik weet niet of het feitelijk juist is. Maar het verhaal van een schoenenverkoper uit Amerika, die door zijn baas naar Afrika gestuurd werd. En na een paar dagen stuurt de schoenenverkoper, dus een lange tijd geleden, een telegram. Wie van jullie weet nog wat een telegram is, iemand? Stuurde een telegram naar zijn hoofdkantoor in Amerika en hij zei, het heeft geen enkele zin, schoenen zijn hier onverkoopbaar, niemand draagt hier schoenen. Dus zijn baas stuurde een andere verkoper om onderzoek te doen. En deze verkoper stuurt zijn baas onmiddellijk enthousiast een spoedtelegram. En hij stuurt zo snel mogelijk zoveel mogelijk schoenen, want niemand heeft hier nog schoenen, dus er ligt een enorme markt. En het is interessant, er zijn 2 verkopers, die gingen naar dezelfde plek. En een van hen zag een land waar niemand schoenen droeg. En hij dacht, er is hier geen markt. Een andere persoon die zag een land waar niemand schoenen droeg. En hij dacht, laten we zoveel mogelijk doen en laten we gebruik maken van wat we hebben. Want hier is een enorme markt, wat niemand heeft, wat wij te bieden hebben. En ik zou willen zeggen vandaag, geloof is een manier van kijken naar onze omstandigheden. Geloof is een manier van kijken naar hetzelfde wat iemand anders ziet. Maar wat iemand anders ziet kan ontmoedigend zijn. En jij kan naar precies hetzelfde kijken en kan daardoor bemoedigd worden. of iemand anders kan bemoedigd worden door wat er te zien valt in jouw leven. Maar jij kan kijken naar jouw wereld en jouw leven en je kan denken, hey, er is niets te zien. En ik wil vandaag hebben over het geloof in kleine dingen of misschien zelfs het geloof in het onzichtbare. Want ik geloof dat God een God is die een pionierend God is. Ik geloof dat God een God is die uit het niets iets kan maken. En dit is het idee van deze boodschap. Dat we soms de neiging hebben om het kleine te onderschatten en onder de indruk te zijn van het grote. Misschien kan ik dat herhalen. En ik heb het idee dat een aantal headsets iets hard staan. Dus als ons team mensen een klein beetje kan helpen, dat will be amazing. Maar ik heb soms het idee dat we de neiging hebben om het kleine te onderschatten en onder de indruk te zijn van het grote. En aan de ene kant is het logisch, want ik geloof dat wat leeft, dat groeit. Ik geloof dat het logisch is dat God ons vruchtbaar maakt en zegent wat we doen. Zie, Johannes 15 vers 8 zegt dat wanneer we vruchtbaar zijn, dat onze Vader in de hemel verheerlijkt wordt. En zo zullen we zijn discipelen zijn. Dus Jezus zelf zei dat God een God is die vermenigvuldigt en zegent wat er is in ons leven. En het groter en groter en beter maakt. Omdat wat leeft, dat groeit. En ik geloof in een God van vruchtbaarheid. Dus het is logisch dat we de neiging hebben om te kijken naar grote dingen. En te denken, wow, dat is amazing, dat is fantastisch. Maar het probleem is dat we de neiging hebben om het kleine te onderschatten. En het lastige is dat we vaak alleen maar achteraf zien wat groot wordt. En als we alleen maar op zoek zijn naar groter, beter, mooier, dan missen we soms het meest mooie en het meest leerzame van de reis en de fase van het pionieren van iets. Ik weet nog, en ik wil je niet over opscheppen, maar op een hele nederige manier doe ik dat toch, dat ik in 2002, toen ik begon met mijn hbo-opleiding, de eerste persoon in mijn school was, die die tijd heette een iBook van Apple kocht. En ik vond het fantastisch. Dat was net de tijd dat Apple integratie had gedaan met Microsoft en het compatible was. Iedereen op school zei, dat is helemaal niet compatible en dat werkt toch niet en dat soort dingen. En ik had zo'n supermooi, ik had al mijn geld ingezet op die ene iBook. Volgens mij had het me... Ik weet niet of het... Nee, dat was al de eurotijd. Ik voel me opeens heel oud worden. Het was de eurotijd. Zo'n €900 voor betaald, voor een iBook. Ik heb later gedacht, en ik had ook een van de eerste iPod minis. Kun je nog herinneren, de iPod. Waar je wel 4000 nummers op één device kon zetten. En mensen dachten van, wat is dat? Ik heb achteraf gekeken en nagedacht. Als ik die €900 die ik had geïnvesteerd in die iBook, als ik die nou in aandelen van Apple had gezet... Ik heb serieus 5 jaar geleden een keer berekend, een soort van deprimerende bui, een soort van Coldplay-nummer opgezet, om te memoreren over wat ik had kunnen verdienen als ik in die tijd €900 al mijn spaargeld had ingezet op aandelen van Apple. En ik had een paar jaar geleden berekend dat ik een helft van een heel mooi huis had kunnen aanbetalen. En is het niet fascinerend dat we heel erg vaak een neiging hebben om te kijken naar wat groot en mooi is, maar te negeren wat klein en in onze ogen insignificant is. En het probleem is als we dat missen, dat we vaak de meest mooie fase, de meest leerzame fase missen. En dat we vaak missen wat God gaat doen en aan het kijken zijn naar wat God heeft gedaan. De Bijbel spreekt over Zacchaeus. En Zacchaeus die kon niet bij Jezus komen vanwege de menigte die voor hem stond. En ik denk, soms hebben we de neiging om te missen waar Jezus naartoe gaat vanwege de menigte die in de weg staat, omdat wij de neiging hebben om de meute te volgen en te doen wat andere mensen doen. En ik zou je zeggen, toen God tot me sprak en in mijn hart legde om een toewijding te maken naar de eerste C3-kerk in Nederland, met zo'n 12 mensen in Amsterdam, er waren op dat moment geen moderne kerken in Nederland. We spreken hier over het jaar 2000. Sommigen van ons klinkt dat bijna als een geschiedenisboek. Maar dat God tegen me zei, ik wil dat je hier geplant bent. Het was voor mij een enorme frustratie. Maar God gaf me dat beeld van de meute volgen. En je kan doen waar mensen nu mee bezig zijn. Of je kan betrokken raken bij iets wat ik ga doen. En ik denk dat wanneer we alleen maar kijken naar wat er nu groot is, dat we missen, nogmaals, wat God gaat doen. Dus, en laat me dit zeggen. Ik ben dankbaar voor de mensen die de afgelopen 5 jaar in deze kerk hebben geloofd. Ik ben dankbaar voor de mensen die hebben geïnvesteerd in het huis. En ik ben dankbaar voor iedereen die hier vandaag is. Om te zeggen, misschien ben je hier als bezoeker. En dat is fantastisch en geniet van het feest. Maar ik ben zo dankbaar voor mensen die in ons geloofden toen er nog niets te zien was. En ik zou je zeggen wij zien een kerk voor ons die zichtbaar is in deze stad en in deze regio. Wij zien een kerk voor ons waar mensen schitteren en uitblinken in hun leven. Misschien zien een kerk voor ons waar mensen vanuit allerlei achtergronden deel uitmaken. En we zien een kerk voor ons waar pioniers opstaan om leiding te geven en een impact te hebben in deze maatschappij en in deze wereld. En in de afgelopen jaren hebben wel mensen tegen me gezegd, ja maar Lucas, is dat niet te hoog gegrepen? Zien we dit dan daadwerkelijk gebeuren? Hoe kun je zo'n grote droom hebben als je zo klein begint? Maar ten eerste zou ik willen zeggen dat wij zien dit al gebeuren in zaadvorm. Als je kijkt naar de video die we net hebben gezien en de mensen die daarin voorkomen, dan zie ik mensen die ontwikkelen, dan zie ik mensen die groeien. We zien zulke mooie verhalen en zulke mooie mensen ontwikkelen. We hadden maar 5 minuten, maar we zouden uren van videomateriaal kunnen samenstellen over wat God heeft gedaan in de levens van mensen. We zien mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden die worden bereikt, opgebouwd en bekrachtigd met een boodschap van geloof, hoop en liefde. En dus ten eerste wil ik zeggen, we hebben dit al in een bepaalde mate gezien. Maar ten tweede wil ik 2 observaties doen over deze Bijbeltekst. En de eerste observatie is dat in het begin is er niets te zien. Of in het begin van dit verhaal was er niets te zien. En ik wil dat je je realiseert dat geloof de capaciteit heeft om te werken met het onzichtbare. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. Daar staat, geloof nu is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs. Luister hiernaar. Een bewijs voor de zaken die men niet ziet. Dat is als mensen me vragen, hoe weet je dat God het gaat doen? We hebben geloof. Kom op, kerk. We hebben een pionierend geloof wat ons bewijs is voor datgene wat wij niet zien. En dus, wij zijn niet afhankelijk van de resultaten die we zien in ons leven. Wij zijn niet afhankelijk van de resultaten die we zien in ons werk. Wanneer we een rotsvast geloof hebben, wanneer we een vaste grond hebben die de hoop vormt voor ons leven, en wanneer we een bewijs hebben. Zie, ik kan naar een instantie toelopen hier in Nederland en ik kan ze 1 pasje laten zien. En dat pasje is het bewijs dat ik een eigenaar ben van mijn auto. Je ziet mijn auto niet, maar het is het bewijs van wat je niet kan zien. En op zo'n manier zou ik je kunnen zeggen, wij hebben een pasje in onze geest en in ons hart, wat een bewijs is voor wat we niet kunnen zien. En dat bewijs kan meer zeker zijn dan wat je ziet. Want ik kan naast een auto gaan staan, ik kan naast een hele mooie auto in Den Haag gaan staan en zeggen, en met mijn sleutels lopen husselen. Maar dat je ziet het, maar dat is geen bewijs dat het van mij is. Maar als je het kan geloven, dan geloof ik met heel mijn hart. Dan kun je het vatten en kun je het ontvangen en kun je het hebben. Dus geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs voor de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude uit de Bijbel, een goed getuigenis gekregen. En dan begint de schrijver van Hebreeën te refereren naar het scheppingsverhaal. Ik weet niet of het een belletje doet drinken, Genesis, wat staat voor oorsprong, het begin. Dat betekent het letterlijk. En dan zegt hij, door het geloof zien wij in dat de wereld omvat alles wat we kennen. De wereld omvat alles wat we hebben. De wereld omvat alles wat we zien en voelen en ervaren. En door geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men... Wat? De dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Zie, ik denk dat we moeten oppassen om ons leven te leven uit onze zintuigen en te denken dat wat zichtbaar is, creëert wat zichtbaar is. Ik denk dat we moeten realiseren dat God een God is die dingen doet uit het niets. Dat God een God is die in het begin stond. En Genesis 1 vers 3 zei, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Klinkt echt onheilspellend, de oervloed. En maar Gods geest zweefde over het water en God zei, er zij licht, of er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Hoe mooier wil je het beeld hebben van iets wat niet zichtbaar is, wat werd gecreëerd door iets wat niet zichtbaar is. Dus iets wat God zei, er is licht. Weet je dat we kunnen zien, omdat er licht is? Het eerste wat God creëerde was de capaciteit om te kunnen zien wat onzichtbaar was. En God sprak, er is licht en er was licht, omdat God het voor zich zag. Dus God is een God die houdt van te beginnen met iets onzichtbaars. En in deze tekst zien we dat Elia hoort het geluid van een stortregen. En hij voelt een bepaalde urgentie en hij zegt tegen de koning, begin te eten en te drinken, want ik hoor het geruis van een machtige storm. En hij stuurde zijn dienaar erop uit en zijn dienaar kwam met het bericht, er is niets te zien. En ik weet niet of je wel eens in je leven hebt ervaren hoe dat voelt, wanneer je ergens in gelooft, maar er is niets te zien. Ik weet niet of je weet wat het betekent om ergens voor te bidden. Niet één keer, maar niet één week, maar twee weken of drie weken en vier weken. Na de vierde week kom je tot de conclusie, er is niets te zien. Ik weet niet of je wel eens in een urgente situatie bent geweest in je leven. En je voelde de nood en je geloofde en je sprak het uit en je nam een stap. En na een tijd te wandelen in geloof dacht je, er is niets te zien. En ik denk dat dit het inspirerende en het frustrerende is aan geloof. Dat geloof ziet wat niet te zien is. Zie, dat is frustrerend. Want geloof ziet en ervaart wat we niet zien. Wat betekent dat we leven met een discrepantie, met een gapend gat tussen de realiteit van ons leven, de feiten van ons leven en de waarheid van ons leven. En dus is pionieren is frustrerend. En op bepaalde manieren zijn de afgelopen jaren frustrerend geweest, omdat we iets zien wat niet te zien is. Maar geloof is ook inspirerend, want geloof ziet wat er niet te zien is. En dat is inspirerend, omdat we onze huidige omstandigheden, onze huidige situaties, omdat we hetgeen dat we nu meemaken, kunnen overstijgen en kunnen geloven in een God die meer heeft. Een God die groter is. Een God die boven al onze omstandigheden leeft en die licht creëert vanuit zijn woord. En ik zou zeggen, alles wat God creëert, creëert hij vanuit zijn woord. Is iemand enthousiast hier vanochtend in het huis van CD Den Haag? Dus Elia heeft een enorme verwachting. En hij geeft zijn pitch aan de koning. En hij zegt, hey, ik hoor het geluid van een stortregen. En hij gelooft en hij is enthousiast en hij is gepassioneerd. Maar er was nog niets te zien. Ik hou van mensen, letterlijk, van mensen die enthousiast kunnen worden over iets of iemand, wanneer er nog niets te zien is. Nicola werd op mij verliefd toen ik een gebroken tand had. toen ik een matras had op de grond. Op mijn kamer in Amsterdam. En er was niets te zien. Maar Nicola zag wat er niet te zien was. En er waren vrouwen die het niet zagen. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ze zagen het niet. En Nicola maakte vroeger in het begin van onze jaren wel eens grappen, omdat er iemand ooit voor haar heeft gebeden en had gezegd, ik geloof echt dat je een succesvol man zal trouwen, een soort van Isaac. En zij maakte een grap, zei, en nu herinner ik Nicola af en toe aan dat verhaal en ik zeg, baby. En wie het laatste lacht, die lacht het best. Maar het is fascinerend, mensen, ik hou van mensen die geloven in wat er niet te zien is. Dus hij begint te bidden. Stuurt zijn dienaar erop uit om het resultaat van zijn geloof eens goed te bekijken. Moet je je voorstellen, de profeet Elia, hij zei, het zal niet regenen. En voor 3 jaar lang viel er geen druppel. Vervolgens zegt God tegen hem, het gaat regenen. Hij neemt opnieuw weer een stap van geloof. Hij gaat naar de koning en zei, begin te eten en te drinken. Ik hoor het geluid van een woeste stortregen. Ik hoor het geruis. Heel dramatisch. En hij begint te bidden. En er is geen resultaat. En hij stuurt zijn dienaar erop uit. En ik denk dat zijn dienaar de eerste keer dacht, ik vraag me af of de profeet het bij het juiste eind heeft. Dus hij komt een beetje schuifelend terug bij de grote profeet. En hier moet hij vertellen dat de profeet het bij het onjuiste eind heeft. Dus de profeet zegt, ga nog een keer. Dus hij komt opnieuw weer terug. En de profeet is de krant aan het lezen. En ziet ook dat er niets te zien is. Maar zijn dienaar moet nog een keer tegen hem zeggen, Elia, sorry, er is niets te zien. Oké, ga nog een keer kijken. Want ik geloof het. Oké, alright, we geloven het samen. Ze gaat weer erop uit en hij kijkt en hij neemt zijn verrekijker mee en een buienradar en alles. En helaas, ik kom weer terug met het bericht, er is niets te zien. Maar het fascinerende is, Elia blijft bidden en Elia blijft bidden. En soms heb ik het idee dat we geloven dat er automatisch gaat gebeuren wat God heeft gezegd. Maar het ding is, Elia die buigt zich voorover en hij bidt en hij gelooft. En hij gelooft tot het punt dat hij iets zag. En luister, toen wij verhuisden naar Den Haag was er niets te zien. Toen wij ons huis verhuurden en in Den Haag hier een huis gingen huren, hadden wij teammeetings hadden met 4 personen. We hadden een kleine connectgroep in het beste hotel. Er was niets te zien. En ergens is het gek, maar ik zou je dit zeggen. Wij hoorden het geluid van een stortregen en geloofden dat God iets ging doen. En Helke en Deborah die hoorden het met ons mee. En ik wil je aanmoedigen vandaag dat de komende jaren, dat we terwijl we het woord van God horen, dat God in staat is om iets te creëren uit het niets. Dat God in staat is om iets te creëren vanuit het onzichtbare. En misschien herkennen we ons in het beeld. Dat we denken, hey, in mijn carrière, in mijn relatie, ik ben begonnen, maar er is niets te zien. En ik wil je aanmoedigen dat wat we kunnen doen met ons geloof, wanneer we niet zien wat we verwacht hadden, wanneer we denken dat God een droom in ons hart heeft gelegd, maar er is niets te zien. Ik wil je aanmoedigen vandaag om op koers te blijven. Ik wil je aanmoedigen om niet kritisch te zijn op de uitkomst van je omstandigheden. Maar ik wil je aanmoedigen om weer terug te gaan naar het moment dat je het geruis van de stortregen hoorde. Terug te gaan naar het moment dat God je die droom gaf. Terug te gaan naar het moment dat je begon in je huwelijk. En je dacht, hey, God heeft een droom voor ons. En je geloofde in een leven met kinderen en het mooie plaatje. En je hebt het idee, hey, er valt weinig te zien of er is niets te zien. Ik wil je aanmoedigen, blijf op koers. Want Elia bleef op koers en hij ging door. En soms stoppen we vanuit frustratie omdat we het niet zien. Soms gaan we naar een andere kerk omdat we het even niet zien. Soms switchen we van relatie omdat we het even niet zien. Maar ik wil je aanmoedigen om terug te gaan naar het moment van inspiratie. En toen wij deze kerk begonnen, zeiden we, als je wilt toevoegen in deze kerk, neem geen stap puur en alleen uit frustratie. Soms gebruikt God de frustratie van een moment om je te leiden. Maar neem de stap niet alleen uit frustratie, maar plant jezelf ergens vanuit inspiratie. Plant jezelf ergens in de kerk, omdat je het geluid kan horen voor de stortregen. Wij zijn niet een kerk waar je bij komt en kan zeggen, oké, dit is wat het is. Ik kies voor deze plek. Ik kies voor wat het nu is. Maar onze kerk kies je omdat je het geluid hoort van iets meer. En omdat je een pionierende visie hebt. En omdat je bereid bent om op koers te blijven. En daar bemoedigen we je in vandaag. Dus mijn eerste observatie is geloof ziet wat er niet te zien is. Het tweede wat ik zou willen zeggen, hier in deze korte, inspirerende en opbouwende talk. Geloof ziet potentieel in wat klein is. Zie, geloof werkt niet alleen maar met het onzichtbare, maar geloof werkt met het kleine. En kan ik je dit zeggen? Ik denk persoonlijk dat het gemakkelijker is om te geloven in het onzichtbare dan te geloven in het kleine. Zie, want wanneer het onzichtbaar is, is het theoretisch. Dus iedereen heeft een groot geloof wanneer er geen context is. Maar het moment dat er context is, het moment dat er iets kleins gaande is, het moment dat je iets hebt in je leven waar je geloof op kan loslaten, dat is het moment waarin het erop aankomt, ben je in staat om te geloven in dat het kleine zaadje wat je in je handen hebt, dat iets teweeg kan brengen. Profeet Elisa kwam naar een vrouw die een weduwe was, die in de schulden zat, en ze had niets in haar huis, behalve een klein beetje olie. En de profeet zei, wat heb je in je huis? En zei, ik heb een klein beetje olie. Hij zei, giet die olie uit. En zij geloofde in het potentieel van het kleine. En ze zag een enorme doorbraak en het verhaal is te lang om nu te vertellen. Maar ik wil je aanmoedigen vandaag om niet alleen maar een theoretisch groot geloof te hebben, maar om een groot geloof te hebben in wat je nu ziet. Teamleiders in je team, geloof in het potentieel van wat klein is. Geloof in het nu kun je niet uitstellen. De Hebreeën 11 vers 1 zegt, geloof nu is. Geloof is niet alleen maar, oh, in de toekomst. Oh, God gaat dit doen, God gaat dat doen. Geloof bevindt zich in het nu. En ik denk dat wanneer we iets zien, wanneer we iets kleins hebben. Misschien hebben we een klein beetje talent. Misschien hebben we een klein team, misschien hebben we een klein beetje geld. Misschien hebben we een klein idee. Maar als je kan geloven in dat kleine idee in je leven. En je kan het zaaien met een houding van geloof. Dan wil ik je bemoedigen dat God in staat is om iets te doen. Omdat God in staat is om te werken. En sterker nog, dat God vaak werkt om door grote dingen te doen. Met wat op dit moment klein is van stof. Dus de profeet ziet een kleine wolk. Een kleine wolk in de verste verte. En voor hem is de bevestiging, God is aan het werk. Voor hem is de bevestiging, het wonder is begonnen. Dus hij maakt haast en zegt, zo snel als je kan, ga naar de koning. Vertel hem om op weg te gaan. Want God is begonnen om te werken. En ik wil je aanmoedigen vandaag. Misschien zijn er hier mensen die denken, ik heb gebeden, ik heb geloofd, ik heb stappen genomen. Ik heb gegeven, ik heb gezaaid. En ik zie een klein beetje. Ik zie een klein beetje resultaat en ik had gehoopt op meer. Maar ik wil je aanmoedigen om de kleine wolk in je leven te identificeren en je daarop te richten. Richt je niet op de droge, dorre woestijn, maar richt je op dat kleine wolkje. Die kleine kans, die kleine mogelijkheid. Zie, toen wij deze kerk begonnen hadden we 2-3 bezoekers. Maar wij richten ons op de 3 bezoekers. En we grepen hun bij hun kladden en we zeiden, God gelooft. Maar we waren liefdevol met wat we hadden. En zie, mijn Bijbel zegt tegen mij en mijn Jezus vertelt in diezelfde Bijbel dat wie getrouw is met het kleine zal heersen over het vele. En misschien is de afgelopen 5 jaar voor sommigen van ons een test geweest. Maar laat me je dit zeggen, je bent geslaagd. En God is iets begonnen. Maar wanneer we ons kunnen richten op dat kleine beetje. Toen ik mijn bedrijf begon, dus niet deze kerk. Maak je geen zorgen, deze kerk is niet mijn bedrijf. Maar toen ik mijn bedrijf naast de kerk begon, voordat we deze kerk waren begonnen, had ik 1 contact. Ik had 1 contact bij 1 organisatie. En man, ik zorgde ervoor dat dat contact zich bediend voelde. Ik zorgde ervoor dat ik mijn telefoon opnam. Ik deed wat ik kon. En toen kreeg ik een 2e contact via dat contact. En dat maximaliseerde ik. En ik zou je zeggen, het waren kleine wolken. En ik denk dat er veel mensen zouden zijn geweest die hadden gezegd, ah, man, er valt niet zoveel te zien. En vrienden zeggen nu tegen me van, wauw, dat is amazing wat God heeft gedaan. Maar ik zou je willen zeggen dat het enigszins werk heeft vereist van mijn kant. Het is fantastisch wat God heeft gedaan. Maar laat me ook dit zeggen, God, u weet wat ik heb gedaan. En zie, het vereist, als je vruchtbaar wil zijn in je leven, vereist het je om je te richten op de kleine wolken in je leven. Elia rende. Elia rende in de kracht van God. En hij haalde de koning in, omdat hij zo enthousiast was. Hey, het wonder is begonnen. Maar misschien heb je het verhaal wel eens gelezen en weet je wat er gaat gebeuren. En denk je, ja, tuurlijk, logisch. Maar zie, in jouw leven heb je geen script en weet je geen uitkomst. En toch is het onze taak om datgene wat God in ons hart heeft gelegd en dat kleine beetje, dat kleine wonder wat begonnen is, om dat te maximaliseren en daar alles mee te doen wat we kunnen. Je kleine zaad, je kleine investering, je kleine beetje tijd, je kleine netwerk. Ik geloof dat God het kan gebruiken om wonderen, overvloedige wonderen, teweeg te brengen. In de naam van Jezus is er iemand bemoedigd en enthousiast hierover in hun persoonlijke leven. Zie, de grote dingen die God doet, begint er vaak in het klein. De laatste 2 minuten van deze boodschap, misschien kan ik het team vragen om naar voren te komen. De grote dingen die God doet, begint hij vaak in het klein. En hoe vaak hebben we deze tekst niet geciteerd? Luister hier naar Jesaja 43, vers 18 tot en met 19. Ik denk dat het een belangrijke tekst is voor onze kerk. En ik blijf het spreken, ik blijf het uitspreken totdat we het zien, mensen. Misschien denk je, oh man, ik heb het wel eens vaker gehoord. Maar totdat je dit als een script in je hart ziet, totdat je dit uitleeft in de realiteit van je hart en van je leven, denk je dat het belangrijk is om dit te blijven horen. Luister hier naar. Denk niet aan de dingen van vroeger en let niet op de dingen van het verleden. In andere woorden, kijk niet naar de de dorre droogte in je leven. Kijk niet naar de droge omstandigheden. Kijk niet alleen maar naar de teleurstellingen. Richt je niet alleen maar op je verleden. Richt je niet alleen maar op wat er goed was en wat er minder goed was. Kijk niet naar de dingen van vroeger. Maar zie, ik maak iets nieuws. Is er iemand klaar voor iets nieuws? Iemand? God is een God van nieuwe dingen. Ik geloof dat Gods politici innovatief zijn en zouden moeten zijn. Ik geloof dat God niet conservatief is, maar God progressief is. Ik geloof dat God niet denkt, was het maar zoals vroeger, in de goede oude tijd. En soms zijn we gericht op de oude muziek en de oude stijl en hoe het vroeger was. Laat me dit zeggen, vroeger is voorbij. God gaat iets nieuws doen. Zie, om iets nieuws te kunnen zien, zou je moeten omarmen wat vernieuwend is. En misschien heb je een bepaald denkbeeld en je denkt, was het maar zoals. Maar man, ik geloof dat je een mogelijkheid hebt om je te richten op het nieuwe. Wat God gaat doen in je leven. Toen ik begon, toen God tegen me zei, ik wil dat je... God, laat ik zo specifiek zeggen, God het verlangen in me legde om een kerk te leiden. Ik had geen mensen in mijn familie die een kerk leiden. Toen God het verlangen in mij legde om te ondernemen. Ik had totaal geen mensen in mijn netwerk die aan het ondernemen waren. Dat was voor mij compleet nieuw. Maar God is in staat om met jou iets nieuws te beginnen. Mensen zijn zo gericht op de... Soms zeggen gelovigen, volgelingen van Jezus, zo gericht op de vloek van de generaties voor hen. Maar weet je dat een vloek, zegt de Bijbel, waar 4 generaties duurt, maar Gods zegen, Gods verbond, duurt 1000 generaties? Waarom begin je niet iets nieuws? Waarom begin je niet te geloven? En begin je een nieuwe trend in je leven, een nieuwe trend hier in Den Haag, een nieuwe trend op je universiteit, een nieuwe trend op je werk. En dat de zegen die je brengt, heeft niet een impact op een paar generaties, maar kan een impact hebben tot een eeuwigheid. Maar het vereist van je dat je vergeet wat er achter je ligt en dat je kijkt naar wat er God in je hart heeft gelegd. En soms vergt dat je een paar lagen en moet wegpellen van teleurstellingen en van deceptie en van misleiding en van ontmoedigingen en van verwachtingen van anderen. En dat je het afpelt en kijkt naar de kern wie jij bent. Want God is een pionierend God. En het pionierend werk wat God doet begint aan je hart. En zij zegt, zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zul je dat niet weten? Ik zal een weg aanleggen in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het grote wat God wil doen in je leven begint klein. Maar het is belangrijk om het kleine te eren wat God doet in je leven. Misschien heeft God je een belofte gegeven. Misschien geeft God je een verlangen. Klamp je vast aan het woord wat God je geeft. En laat het niet gaan. Want wat God doet, is vaak klein. Het ontkiemt. Als ik God was, ik heb het wel eens eerder gezegd, dan zou ik een enorm prototype maken in een hangar in Schiphol. Zie, ik creëer iets nieuws. Wow, amazing. Maar God zegt, pak je microscoop. Zie, ik doe iets nieuws. Het is groot. Het is onzagwekkend. Het is amazing. Als je jaren later zou terugkijken naar de zaden die je nu plant. Een psalmist die schrijft, zij die weggaan, zij die zaad dragen met tranen in hun gezicht, zullen terugkomen met schoven. En met vreugde en blijdschap zullen ze de oogsten. Ik wil je aanmoedigen, geef niet op. Hou je koers. Plant jezelf. Schiet wortels. Geef jezelf aan God. In de naam van Jezus. Wat God klein begint in je hart, zal vruchtbaar zijn.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.